Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen op Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mij genegen heen, om seren voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. 84, het eerste vers. Wij gaan weer verder lezen in het Paasevangelie, zoals u dat vindt in Lucas 24. Wij lezen vanmiddag met elkaar de versen 13 tot en met 26. Lucas 24, de versen 13 tot en met 26. Daarna zingen wij uit Psalm 119 het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen, uw wonderen recht betrachten dag aan dag. Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen. Ai, richt mij op, verander mijn geklag. Wil naar uw woord mij gunstig onderschragen. Daarna beleid u ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En ze zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Tot zover de schriftlezing. Ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Lucas 24, de versen 13 tot en met 24. Lucas 24, vers 13 tot en met 24. En de eerste drie teksten lezen wij nog een keer voor, namelijk 13, 14 en 15. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen, onder elkander, van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O Heere, wat hebben wij vanmorgen toch diep en rijk onderwijs gekregen vanuit uw woord. De Heere is opgestaan. Hij is opgewekt door u, o God. Want u was volkomen tevreden met dat grote offer wat uw geliefde Zoon had gebracht. En we hebben vanmorgen gehoord dat de Heer Jezus werd opgewekt tot rechtvaardigmaking van een goddeloze zondaar. En Heere, nou zou het zomaar kunnen zijn en dat er arme zondaren in ons midden zijn die daar nou zo naar uitzien, om dat te mogen weten of om het bij vernieuwing te mogen weten, dat dat nou de rijke vrucht van Pasen is. Maar dat we er niet bij kunnen. En dat er wel van alles gebeurt in onze ziel, maar dat we het bij tijden niet meer helder zien en alles zo verward is geraakt en eigenlijk vastgelopen zijn met datgene wat u gedaan hebt in de ziel. Wat is het dan een wonder, Heere, dat u door middel van de prediking u bij zulke mensen wil voegen. Zoals u ook zichzelf voegde bij die Emmausgangers, om hen uit te lokken, dat ze hun hart zouden uitstorten voor u. Ja, om onderwijs te geven vanuit de schriften, om op zo'n danige wijze de weg te openen voor die rijke paaszegen. De Heere is waarlijk opgestaan. En Heere, dan weet u wie dat onderwijs nodig heeft. En zo komt u deze middag door middel van uw woord als die grote profeet en leraar. U wilt zich bij ons voegen. U wilt onderwijs geven, onmisbaar onderwijs. Juist voor mensen die zoveel onkunde hebben, die zo te worstelen hebben met ongelovigheid. Maar u bent zo geduldig, Heere. U bent zo langmoedig. En niets is voor u te veel. waar u op die eerste dag na uw opstanding uit de doden verschenen bent aan uw verwarde kinderen. Was het niet te veel om door te gaan op diezelfde dag? O, wat hebt u gewerkt, heren? Wat hebt u uzelven geopenbaard? Wat hebt u de schriften geopend die van hem getuigen? De schriften die Mozes heeft geschreven. De psalmen, maar ook de profetieën. Om vanuit dat woord te verklaren wie u bent en wat u gedaan hebt. En dat u door lijden tot heerlijkheid moest ingaan. En zo wilt u deze middag weer komen. En we bidden u, geef uw zegen, Heere. U weet voor wie het vanmorgen gezegend was. Of wie dat woord in de achterliggende uur in de stilte heeft mogen overdenken. U kent ze bij wie het hart zo verruimd werd, toen vanmorgen die levende Jezus werd gepredikt. U weet ook waar de harten nog dicht zitten. U weet ook waar die grote stenen er nog voor liggen. U weet ook als nog van die ongescheurde voorhangsels zijn. Heere, u weet toch volmaakt wat wij nodig hebben. Wilt u dan bekeren wat onbekeerd is, verder leiden die zo van verre staan, en uw kerk vertroosten door uw woord. Heere, wilt u zo in ons midden zijn. U kent al onze zorgen en noden die we in ons leven met ons meedragen. Heere, wilt u uw koninkrijk uitbreiden in ons midden, in ons vaderland, tot aan het uiterste der aarde. Want Heer Jezus, u leeft en u wandelt te midden van de gouden kandelaren, te midden van uw kerk. En u gaat nog steeds door als de ruiter op het witte paard om zondaren te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En u gebruikt uw knechten daarvoor, zendelingen, evangelisten. Heere, het woord zal niet ledig tot u wederkeren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. Denk aan uw kerk, uw vervolgde kerk, uw verdrukte kerk. Denk aan uw bondsvolk Israël. Heren, er zijn er nog zoveel blind voor u en uw werk. Wil u het anders maken naar uw beloften? Gedenk alle mensen die in nood verkeren, die in oorlogsgebieden leven, waar natuurrampen zijn, waar hongersnoden zijn. Wees ook met mensen die in de gevangenis terechtgekomen zijn, het zij schuldig of onschuldig. Maar nooit kan iemand te veel gezondigd hebben, of er is vergeving in het bloed van Christus. En die ene moordenaar aan het kruis, die heeft dat ondervonden, en hij mag eeuwig juichen voor de troon. Heren, wij bidden u ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten, de groten van deze aarde. Het lijkt alsof ze het voor het zeggen hebben, maar het is niet zo. Ze staan altijd nog onder u en gij regeert en gij zult uw almacht tonen. Wij bidden u voor onze koning, onze koningin. Heren, wilt u ze toch een hart geven dat u mag vrezen? Daar komt het op aan. Zoudt u zo vanmiddag in ons midden willen zijn? Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen en dat uw koninkrijk komen mogen en dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis? Wij vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten en ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 9, de versen 11, 12 en 18. Psalm 9, de versen 11, 12 en 18. het amen van de prediking zingen wij Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te alle tijden. Psalm 62, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben wij gehoord hoe in de vroege morgen van de eerste dag van de week een groepje vrouwen naar het graf zijn gegaan. In de hof van Jozef van Arimathea. En we hebben gehoord dat ze daar de ene ontdekking deden naar de andere ontdekking. Allereerst was die grote steen voor het graf weggerold. Vervolgens ontdekten zij dat het graf leeg was, hun meester was er niet meer. En toen waren daar opeens die engelen. Allemaal tekenen die toch voor die vrouwen wel tekenen moesten zijn en dat de Heere opgestaan was. En je zou het toch zeggen, vrouwen, begrijpen jullie dan toch niet wat er gebeurd is? Herinnert het toch, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan, maar nee, het kwam in hun harten niet op. Het zien van al die tekenen daar werkte ten diepste het geloof niet in hun ziel. Ze raakten daartegen helemaal in verwarring. En toen ze die engelen zagen, raakten ze ook nog eens bevreesd. En toen was daar die stem, die zo indringend en onderzoekend aan hen vroeg: wat zoekt gij, de levende bij de doden? Vrouwen, horen jullie het nou niet? Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En wat gingen de engelen toen doen? Toen gingen ze die vrouwen herinneren aan Gods eigen woord. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En weet u, gemeente, toen de engelen met het woord kwamen, toen gebeurde er wat in hun ziel. Ze werden in de dadelijkheid indachtig aan het woord wat Jezus tot hen gesproken had. Het kwam in hun herinnering terug. En met dat het in hun herinnering terugkwam, schonk de Heilige Geest het ware geloof. Want het geloof is uit het gehoor. Dus niet de tekenen, maar het woord werkte het geloof op Gods tijd in hun harten. Zodat ze inderdaad heen konden gaan naar de discipelen in de opperzaal van Jeruzalem. En hen de blijde paasboodschap mochten doorgeven. De Heere is waarlijk opgestaan. En kijk, gemeente, op diezelfde manier gaat de Heere nu plaatsmaken voor Pasen in de harten van die Emmausgangers. En daar willen wij vanmiddag en ook morgenochtend bij stilstaan. En het thema boven beide preken is: de levende Jezus openbaart zich. En dan staan we stil bij vier gedachten. In de eerste plaats zijn opzoekende liefde. In de tweede plaats zijn uitlokkende vraag. In de derde plaats zijn schriftuurlijk onderwijs. En tenslotte zijn rijke paaszegen. En dan willen wij de eerste twee gedachten vanmiddag overdenken. En de derde en de vierde, als de Heer het geeft, morgen. Dus vanmiddag de levende Jezus openbaart zich. Zijn opzoekende liefde en zijn uitlokkende vraag. Ja, er is een groot wonder gebeurd. De Heere is waarlijk opgestaan. Ja, wat betekent dat? Vanmorgen hebben we erbij stil mogen staan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader die de dood opeiste tot betaling van de schuld en als de straf op de zonde. En wat heeft de Heer Jezus dat vrijwillig willen ondergaan? Nee, hij deed het niet voor zichzelf. Hij deed het voor diepgevallen zondaren. Hij deed het voor zijn beminde kerk. Voor hen daalde hij trapje voor trapje af in de dood, in het lijden. En toen hij alles volbracht had, toen kon hij niet meer in de dood blijven. Hij kon meer in dat graf blijven, maar hij werd opgewekt uit de doden om de zalige vrucht van zijn offer te gaan toepassen in de harten van zondaren. En wat is dat dan? Je zou het met enkele woorden kunnen zeggen: verzoening met God, vrede door het bloed des kruises. Want dat is de enige weg en dat blijft de enige weg om weer recht voor God te kunnen staan. Om weer rechtvaardig voor God verklaard te kunnen worden, dan ligt er geen zonde meer tussen God en je hart. Die zijn weggenomen en daar heeft de Heer Jezus Christus voor gezorgd. Want toen hij stierf en begraven werd, nam hij alle zonden van zijn kerk mee in dat graf. En toen hij opstond uit de doden, bleven al die zonden en ongerechtigheden in het graf en stond hij op tot rechtvaardigmaking van zijn ganse kerk. Kijk, en toen de Heer Jezus opgestaan was uit de doden, toen werd hij door de liefde gedreven, elke keer naar zijn kinderen gedreven. Want hij wilde hen gaan opzoeken in hun zielsverdriet, in hun verwarring, in hun ongelovigheid, in hun duisternis, om hen te doen verstaan wat hij voor hen gedaan heeft en om zijn gerechtigheid aan hen toe te passen. En als ik dat zo zeg, dat Heer Jezus zijn gerechtigheid wil toepassen aan een arme zondaar, dan moet u bij dat woord gerechtigheid maar denken aan dat prachtige, witte, blinkende kleed van de vergeving der zonde, waarmee hij juist die vuile zondaren wil gaan bekleden. En daarom, gemeente, heeft Heer Jezus zich na zijn opstanding ook gehaast om dat aan zijn kerk bekend te maken. Om zijn treurige discipelen en discipelinnen te gaan vertroosten. Want als geen ander weet hij hoe zij achtergebleven zijn op Goede Vrijdag. Als geen ander wist hij het wel, ook al lag hij in het graf. Maar na zijn goddelijke natuur wist hij wel hoe ze die stille zaterdag hebben doorgebracht. En hoe ze op die vroege morgen van Pasen nog steeds bedroefd waren, terwijl hij al opgewekt was door zijn vader. En daarom ging hij naar die wenende Maria Magdalena. Die er stond te wenen van zielsverdriet bij dat open lege graf. Daarom is hij heen gegaan naar die diep bedroefde Simon Petrus, die wel 3 keer zijn meester verloochend had onder eedzwering, die vrijdag de donkere nacht ingegaan is en zo bitter weende en dacht: hoe zal het ooit nog goed kunnen komen tussen Jezus en mij? Daarna is hij naar die vrouwen gegaan die de boodschap van de engelen gehoord hadden en die boodschap aan de discipelen moesten brengen. Maar onderweg naar Jeruzalem is Jezus ook die vrouwen verschenen, met die diepzeggende woorden, wees gegroet. Dat betekent zoveel als, verheugt u over de zaligheid die ik voor u verworven heeft. En zie, na die drie verschijningen was hij nog niet klaar. En ging hij voort. Het was ongeveer rond de middag. En dat de opgestane levensvorst opnieuw op weg ging om zich te openbaren aan twee mensen. Twee mensen die het niet meer konden bekijken. Twee dwalende schapen die hij terecht moest brengen in het rechte spoor. En daarmee staan wij aan de bekende geschiedenis van de Emmausgangers, waarvan we in de eerste versen lezen, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. We gaan eens even kennis maken met deze twee mensen. Kent u ze? Zijn allerhartelijkste mensen. Van de een weten wij meer dan van de ander. De ene heet Cleopas. Hij was een man. Hij woonde in Emmaus, ongeveer 11 kilometer van de stad Jeruzalem vandaan. Een hele oude traditie zegt dat deze Cleopas een broer is geweest van Jozef, de aardse vader van de Heer Jezus. Daarmee zou deze Cleopas dus een oom geweest zijn van de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur. En wij weten dat de Heer Jezus ook neven heeft gehad. En daaruit kunnen wij de conclusie trekken dat deze Cleopas ook getrouwd is geweest. En in dat geval komt er een vraag boven. Wie was dan die ander waarmee Cleopas op weg ging naar Emmaus? Want het is heel duidelijk in deze geschiedenis, hij was niet alleen, twee van hen reisden naar Emmaus. Wie was die andere dan? Ja, sommigen zeggen dat dat ook een discipel van de Heer Jezus was. Nee, niet een van de 12 discipelen, maar een van die 70 die wij tegenkomen in Lucas 10, die ook door de Heer Jezus uitgezonden zijn om te prediken en wonderen te doen. Sommigen denken dat het Lucas is geweest. En het is al een hele oude traditie en ook heel bekend. En de verreweg de meesten denken dat ook, dat het daarom ook twee discipelen waren die daar op weg waren naar Emmaus. Maar niet iedereen denkt er zo over. Er zijn ook verklaarders die zeggen, die tweede, dat was een zoon van Cleopas. En ze reisden van Jeruzalem naar hun woning die zij hadden in Emmaus. En die zoon van Cleopas zou dan de naam Simeon hebben gehad, die ook onder Gods volk in die dagen een bekende discipel is geweest. Maar nu zijn er ook verklaarders die zeggen, het is zijn vrouw geweest. En ook dat zou heel goed kunnen, want die tweede persoon kunnen we niet opmaken of het een man of een vrouw is geweest. En het zou ook heel aannemelijk kunnen zijn dat Cleopas samen met zijn vrouw teruggegaan is naar Emmaus. Waren er bij dat gezelschap in die opperzaal ook geen vrouwen aanwezig? Juist op Goede Vrijdag en op Pasen? Dat zijn de drie mogelijkheden. Hoe het echt is geweest, we weten het niet. En daarom houden we het maar heel eenvoudig bij de Emmausgangers. En wat zegt Lucas dan van hen? Iets heel opmerkelijks. Het zijn maar een paar woordjes en je zou er zo overheen lezen aan het begin van vers 13. En zie, twee van hen. Ja, juist die laatste twee woordjes, die zeggen zoveel. Het zijn er twee, ja, van hen. Van wie dan? Ja, van dat groepje mensen daar in Jeruzalem, dat zo bedroefd is, dat zo verward is. Twee van hen, twee van dat volk waarvan Christus heeft gezegd, kunnen ook de bruiloftskinderen treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn en dan zullen zij vasten. Twee van hen. Twee van al die bedroefde volgelingen van de Heer Jezus die na Goede Vrijdag geen hoop meer hebben. Die na Goede Vrijdag geen geloof meer kunnen oefenen. Zitten er hier misschien ook zulken? Twee van hen. Zijn er misschien ook in uw en jouw leven tijden gekomen dat je vanuit de schriften de Heer Jezus aanvankelijk mocht ontdekken en leren kennen? En dat je in hem zo'n gepaste zaligmaker vond? En ben je door het horen van hem ook zoveel van hem gaan houden? En zijn er in je leven ook van die momenten geweest, dat je hart zo vervuld was van zijn liefde? En kon je ook niet meer zonder zijn onderwijs? Want juist dat onderwijs, dat was zo aangenaam. Om daar aan zijn voeten te zitten en naar zijn stem te luisteren en naar zijn woorden te luisteren. Zijn er zulke tijden in je leven geweest? Maar moet je misschien vanmiddag zeggen met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts en ik bemerk hem niet? Kijk, op weg naar Emmaus lopen ook twee van zulke mensen, die voor hun waarneming Jezus kwijtgeraakt zijn. Die niet meer kunnen begrijpen waarom Jezus deze weg moest gaan. Want het zegt nogal wat dat ze Jeruzalem achter zich gelaten hebben en weggegaan zijn om terug te keren naar Emmaus. O ja, ze waren in de achterliggende dagen ook opgetrokken met de Israëlieten naar de Godstad Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. Daar in de stad Jeruzalem hebben ze andere kinderen van God ontmoet. Daar hebben ze discipelen ontmoet. Daar hebben ze de vrouwen ontmoet. En ze zijn ook getuigen geweest van wat er allemaal met de Heer Jezus is gebeurd. O, ze hadden zo gehoopt dat Christus hen verlossen zou van de zonde. Maar ze hebben niet verstaan in welke weg Christus dat zou doen. Ja, ze hebben het meegemaakt. Hoe daar net buiten de stad Jeruzalem, aan dat vloekhout op Golgotha, hun lieve meester is gestorven. Ze hebben het begrepen hoe hij begraven werd in dat graf van Jozef van Arimathea. En toen dat alles was gebeurd, bleef er niets anders voor en over in hun ziel. Nu zijn we onze lieve heiland kwijt. Wat moeten we nou nog in Jeruzalem zoeken? Niets. Zelfs bij Gods kinderen kunnen ze Jezus niet meer vinden. Ze vonden nergens meer vervulling in hun gemis. Ze vonden nergens meer vertroosting in hun verdriet. Jezus kwijt. En echt gemeend, als dat een werkelijkheid is, dan ben je alles kwijt. En het leek voor deze Emmausgangers dat ze Jezus voorgoed kwijt waren. Wat moet je dan nog in Jeruzalem doen? Toen hebben die twee Emmausgangers tegen elkaar gezegd, kom, we gaan hier maar weg. We gaan maar weer terug naar Emmaus. We gaan maar naar de eenzaamheid, om daar nog maar eens ons hart uit te storten en het laatste van hem te overdenken. En dan, Ach, we weten het niet, misschien wel sterven van verdriet. Nee, dat waren nou niet van die mensen die het altijd op zak hebben. Hier ontmoeten wij niet van die gearriveerde christenen die altijd maar kunnen juichen en jubelen. Hier ontmoeten wij diep bedroefde mensen. En terwijl ze het niet in de gaten hebben, is de Heilige Geest in hun hart bezig om plaats te maken voor de rijke troost van Pasen. Weet u hoe hij dat deed? Hij liet die Emmausgangers vastlopen. Hij liet ze doodlopen. Met hun eigen gevoelens. Met hun eigen redeneringen. Met hun eigen overtuigingen. En wat blijkt dan? Dat dat een moeizaam werk is. Want een mens is niet zomaar gestorven aan zijn eigen inzichten en gevoelens en gedachten. Ook deze twee Emmausgangers niet. Want terwijl ze daar hun weg lopen, 11 kilometer naar Emmaus, zijn ze niet stil, maar ze spreken met elkaar. Er wordt een woord gebruikt dat in onze vertaling vertaald is met ondervraagden. Zij ondervraagden elkaar heel intensief. Voortdurend waren ze met elkaar in gesprek, waaruit blijkt dat ze elke keer weer van mening verschilden. Dat laat dat Griekse woord ondervragen ons weten. Als de een zei, Christus zou toch komen om ons te verlossen? Hoe zit dat dan? Dan zei de ander gelijk, ja, maar niet door de weg van sterven hoor. En als de een dan weer zei, weet je het nog, dat hij onderwijs gaf door die gelijkenissen, met die diepe betekenissen. En weet je nog dat hij van die rijke wonderen deed? Dan zei de ander gelijk daartegenin, ja, maar wat heb je daar nou aan? Hij is er niet meer. En zo ging het, weliswaar in een goede harmonie, maar zo ging het op weg. Wat de een ter tafel bracht, veegde de ander weer van tafel af. En toen kwamen daar ook nog eens die berichten, die ze deze dag gehoord hebben van de discipelen en de vrouwen. Het bracht hen allemaal nog meer in verwarring. Een leeg graf. Engelen die zeggen dat hij leeft. En toch hem zagen zij niet. Ziet u, gemeente, dat het voor die Emmausgangers één groot raadsel werd. Het werd het grote raadsel van zalig worden. Het wierp al hun eigen bedenkingen totaal overhoop. Wij dachten, wij meenden, wij hoopten, wij dit, wij dat. En met al dat praten over wij dit, wij dat, raakten ze steeds meer bij de waarheid vandaan. En hoe meer ze tegen elkaar zeiden, hoe meer ze bij elkaar in het hart keken, hoe meer ze zaten te wroeten in hun eigen hart, hoe meer deze twee kinderen van God ontspoorden. Weet u waarom? Deze twee mensen, deze twee Emmausgangers, leefden niet meer bij het woord. En daarom verstonden ze Christus weg niet meer. O jawel, ze spraken over Jezus. En als ze over Jezus met elkaar spraken, dan was er liefde. Dat is juist het merkwaardige. Maar evenwel verstonden ze niets van dat lijden en sterven van hun meester. Herken je dat misschien? O, wat is het toch nodig om onderwezen te worden en onderwezen te blijven in dat woord van God. Zoek daarna, gemeente. Zoek het niet in je eigen meningen, in je eigen overtuigingen, in je eigen gevoelens die soms door de context waarin je opgevoed bent zo gevoed kunnen worden en gevormd zijn. Zoek het ook niet in meningen van anderen. Zoek het ook niet in bekeringsgeschiedenissen, hoe rijk die ook zijn en een onderwijs ze kunnen geven. Maar zoek het vooral en bovenal in het woord. Want echt gemeente, anders ga je dwalen. Zie het hier bij deze Emmausgangers. Terwijl ze elkaar ondervroegen, gingen ze steeds verder van het woord af. O, laat dat toch een liefdevolle waarschuwing zijn. En laat het zo bij u en jou niet zijn. Maar vlucht naar het woord. En zet je biddend onder de prediking van het woord. Want gemeente, het zijn niet de gevoelens en je redeneringen en je gedachten die van Christus getuigen. Maar het zijn de schriften die van Christus getuigen. En laat het daarom steeds je gebed mogen zijn. Als je het woord leest, als je het woord overdenkt, als je onder de prediking van het woord mag zijn, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. O, die Emmausgangers, die waren bezig om af te dwalen. Maar kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens hoe liefdevol die goede herder te werk gaat. Hij weet het zo goed. Hij weet zo goed dat die twee schapen aan het afdwalen zijn. En wat doet hij dan? Als de levende Jezus zoekt hij hen op, omdat hij ze zo lief heeft. En wat doet hij dan? Wat zou u nou verwacht hebben? Wat zou jij nou verwacht hebben? Dan zie je die twee mensen daar lopen op weg naar Emmaus. Helemaal verward, afdwalend van dat woord. Ze begrijpen Jezus weg niet meer. En dan zie je in gedachten de Heer Jezus zich daarbij voegen. Wat zou je nou verwachten dat de Heer Jezus zou doen? Misschien zou je wel verwacht hebben dat de Heer Jezus zeggen: zeg Emmausgangers, kijk eens. Ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Ik ben Jezus. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Ja, dat zou je misschien verwacht hebben. Maar dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Ik lees wat anders in vers 16. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Hij hield zich dus nog even verborgen. En dat deed hij, gemeente, heel bewust. Dat deed hij opzettelijk. Hoe hij dat gedaan heeft? Marcus die zegt dat hij aan hen vertoonde in een andere gedaante. Hoe dat precies geweest is, weet ik niet. Het was in ieder geval zo dat die twee Emmausgangers, die Jezus wel kenden, zeker, maar dat ze hem op dit moment niet herkenden. Jezus, die weliswaar de levende Jezus was geworden, hield zich een ogenblik verborgen, want hij wilde zich op zijn eigen manier aan hen openbaren. Op zodanige manier, zoals zij hem tot nu toe niet kenden, namelijk als de verhoogde middelaar die opgewekt was uit de dood. En om hen daar te brengen, ging hij als die grote onbekende vreemdeling hen uitlokken. En juist toen kwam openbaar, gemeente. En dat was het doel van de Heer Jezus. Toen kwam juist openbaar dat deze twee mensen zo vast zaten in de strikken van ongelovigheid. Toen kwam openbaar dat ze nog zo blind waren voor de kruisweg van Jezus. Kijk, en daarom zocht Jezus vanuit zijn liefde tot hen en op. En hij lokte hen uit met een vraag. Onze tweede gedachte, zijn uitlokkende vraag. Kijk, daar lopen ze, die twee Emmausgangers. Ze spreken op een hele vertrouwelijke wijze, op een hele intieme wijze met elkaar. Ze laten elkaar in het hart kijken en ook al verschillen ze op bepaalde momenten van mening, het gesprek verloopt in liefde. Kent u ook zulke gesprekken? Waar spreken jullie over, jongelui, met elkaar? Laten we elkaar ook wel eens geestelijk in het hart kijken. Want Jezus let erop waar wij over spreken. Zeker als wij onder de beprediking van het woord zijn geweest. Ja, maar zegt iemand, daar moet je toch zeker wat te vertellen hebben om zulke geestelijke gesprekken te kunnen voeren. Zou het? Zou het? Kijk eens naar die twee mensen naar Emmaus. Wat hadden die mensen nou te vertellen? Die twee mensen liepen daar niet in het bezit. Die twee mensen liepen in het gemis. Die liepen met een intens zielsverdriet. Daar lopen twee mensen met een Jezus gemis. Die konden niet meer uit het bezit spreken, want ze hadden Jezus voor hun waarneming kwijtgeraakt. Maar al waren ze hem kwijt, toch spraken ze over hem. Vanuit de liefde, in het gemis. Kijk, en toen kwam Jezus. En al hield hij zich nog verborgen, toch ging hij met hen verder lopen. Hij voegde zich bij hen, als een vreemdeling bij die twee mensen op weg naar Emmaus. En wat deed hij? Hij ging zich in het gesprek mengen. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat die twee misschien een ogenblik hebben gedacht, eigenlijk komt het een beetje ongelegen dat er nu een derde persoon bij ons komt. We waren zo fijn met elkaar aan het spreken. We waren zo fijn onze herinneringen op te halen over de Heer Jezus. En al begrepen we heel veel dingen niet. En al konden we elkaar soms niet begrijpen. Het was toch goed om zo met elkaar in de stilte te spreken. En dan komt daar opeens een derde persoon bij. Nou, als dat zo zou zijn, ik weet dat natuurlijk niet, maar als dat zo zou zijn, dan kregen ze niet veel tijd om zo te denken. Want de Heer Jezus begon vragen te stellen. En de eerste vraag ging over het onderwerp van hun gesprek. Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? Wist de Heer Jezus dat dan niet? Natuurlijk wist hij het. Maar hij wilde zo graag, en dat doet hij nog steeds, dat die twee het zelf gingen zeggen. Dat ze het aan hem gingen vertellen. En trouwens, hij wist het niet alleen waar ze over spraken, maar Jezus heeft ook hun hart gepeild. Dat is ook zo'n wonder. Als je het zelf niet meer onder woorden kan brengen, dat hij het peilt, dat hij het doorgrondt, dat hij het kent. Al ben je soms overstelpt door droefheid, maar de Heer Jezus zag het bij deze twee mensen naar Emmaus. En hij zag het niet alleen als de alwetende hartenkenner, maar hij zag het ook aan hun gezicht. Hij zag het aan hun ogen. En die ogen waren als een spiegel van hun ziel. Het straalde van hun gezicht af, hun verdriet, hun verwarring, hun gemis van Jezus. Vandaar die tweede vraag, waarom ziet gij zo droevig? Toen Jezus deze twee vragen had gesteld, waren ze aanvankelijk verbaasd over deze vragen. Het blijkt wel uit de reactie. Kleopas die nam het woord en die vroeg aan die vreemdeling, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Eigenlijk kon hij het helemaal niet begrijpen dat deze man er nou helemaal niets van gehoord had. Er was ook zoveel gebeurd. Het was ook zo aangrijpend wat er was gebeurd. En voor die twee emmersgangers ook zo onbegrijpelijk. Zelf waren ze er helemaal vol van. Hoe kon het toch dat deze vreemdeling er niets van wist? Maar hoort u ook iets in die verbaasde vraag van Kleopas? Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Hoor je het wat in die vraag doorklinkt? Precies datgene waar die twee arme tobbers nou zo mee zaten. Wat dan? De dingen die in die stad geschied waren. En wat deed Jezus toen? Hij greep juist dat aan om deze armen van geest, deze treurige vrienden van hem, uit te lokken. Om hun hart eens uit te storten voor hem. En dat doet hij met een hele korte vraag. Wat heeft hier soms weinig nodig, hè? Om werkelijk je hart uit te storten. Hij zegt, welke? Welke dingen bedoelen jullie? Toe, zeg het mij eens. Vertel het mij eens. Zo komt hij vanmiddag. Zit je ook met dingen? Kom je er ook niet meer uit? Hier is een vreemdeling, hier is Christus en zegt, welke? Stort je hart nou eens voor me uit. En die hele korte vraag, die brak dat hart van die bedroefde emmersgangers helemaal open. Verklaren konden ze het op dat moment nog niet. En toch gebeurde het. Dat is nou een heilgeheim. Ze hadden nog niet in de gaten dat die man die zo liefdevol vroeg welke, zeg het eens, Jezus was. En toch, ze begonnen zo hun hart voor hem uit te storten. Omdat hij daartoe uitlokte. Hoe kwam dat? Dat deed Jezus zelf. Want al hield hij hun ogen voor hem gesloten, hun hart trok hij onzichtbaar steeds dichter naar hem toe. En op een of andere manier, en dat kun je in zulke omstandigheden niet verklaren, werden die emmersgangers toch tot die vreemdeling aangetrokken. En begonnen ze tot hem te spreken. En dan moet je eens opletten wat ze nou als eerste gaan zeggen. En uit die woorden die ze als eerste kunnen gaan zeggen, kun je iets heel belangrijks opmaken. Wat zeggen ze dan? Als Jezus vraagt, welke dingen? Nou, de dingen aangaande Jezus. De Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Hoor je iets doorklinken in dit getuigenis van die Jezus missende zielen? Aangaande Jezus, die profeet, met die krachtige werken en woorden, voor God en al het volk, daar hoor ik liefde in. Daar hoor ik een liefdesbetrekking op Jezus in. Want zo hadden deze wederom geboren mensen Jezus aanvankelijk leren kennen. Als die grote profeet en leraar die hen zoveel onderwijs had gegeven. Dat onderwijs dat gepaard ging met wonderen. En als begeerige zondaren hebben ook deze inwoners van Emmaus zijn onderwijs gehoord. Woorden van zaligheid. Woorden van troost. Maar ook woorden die ontdekkend waren. En hoe meer ze hoorden van hem, hoe meer liefde ze kregen tot hem. En elke keer als ze weer eens aan zijn voeten zaten, elke keer als ze weer onderwijs van deze Jezus ontvingen, begonnen te zingen in uw ziel. En misschien raakt het deze middag je hart. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Deze Emmausgangersgemeente hadden een beginnende geloofskennis van Jezus gekregen. In hun hart was het de zekerheid geboren dat deze persoon, deze Jezus van Nazareth, de beloofde Messias was. Waarvan de profeet Jesaja gesproken had. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Zo kende zij aanvankelijk Jezus. En wat een hoop had dat gewekt in hun hart. Er was een verwachting geboren in hun ziel door dat onderwijs en door deze kennis van Jezus. Ja, deze zal het zijn die Israël zal verlossen. Maar ach, verder dan dat konden deze mensen niet komen. Ze konden niet meer van Jezus getuigen dan dat ze persoonlijk van hem hadden geleerd. En wat blijkt dan? Ja, ze kenden hem aanvankelijk als de gezonde profeet bij God vandaan. Maar ze waren zo blind voor zijn priesterschap. Ze waren zo blind dat hij op aarde moest komen om als een lam ter slachting te worden geleid. Ze waren nog zo blind dat hij als het lam zijn bloed moest storten tot vergeving van hun zondeschuld. Om door dat bloed die twee mensen ook tot het eigendom van Christus te kunnen kopen. Daarom begrepen ze die weg van Jezus niet meer. Het leven van hun meester eindigde aan het kruis. Hij was aan het vervloekte kruishout gestorven, waarvan ze in de wetten van Mozes wel gelezen hadden, dat degene die aan het hout hangt een vervloekte is. O, ze snapten het niet meer. Is hun lieve Jezus, waar ze zoveel van ontvangen hebben, waar ze zo'n geruime tijd mee omgang hebben gehad, was die Jezus, die lieve meester, nou een vervloekte voor het aangezicht van God naar de wetten van Mozes? Dat kan toch niet? Voelt u het? Of verstaat u het misschien? Dat het één groot raadsel werd voor deze Emmausgangers, dat ze Jezus moesten kwijtraken, juist door een vervloekte kruisdood. Wat een smart, hoor het ze zeggen. En hoe onze overpriesters en de oversten dezelfde overgeleverd hebben tot een oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Dat bleef voor hen over. En toen begrepen ze zijn weg niet meer. En met dat het opgelost zou worden, werden de raadsels eigenlijk alleen maar groter, toen ze ook nog eens dat gerucht hoorden van die vrouwen dat het graf leeg was. En dat Jezus' lichaam daar ook niet meer was. En dat zeiden ze allemaal tegen die vreemdeling. Als reactie op die uitlokkende vraag. Ze hebben heel hun hart uitgestort. En weet je wat het laatste was wat ze zeiden? En toen was hun hart leeg. Maar hen zagen ze niet. Spraken de eerste woorden van hun belijdenis nog van hoop en geloof in hun meester. Maar in die laatste woorden, maar hem zagen ze niet, blijft een en al moedeloosheid over. Hopeloos. Jezus dood. Jezus kwijt. Waar zijn deze Emmausgangers nou terechtgekomen? Op weg naar Emmaus. Ze zijn met Christus in de dood terechtgekomen. Want met hem verging hun hoop. En terwijl ze het niet in de gaten hadden, wilde Jezus hen daar juist hebben. Dat was nou het doel van dat korte vraagje, welke? Hij wilde hen zelf laten zeggen hoe het er met hen voor stond. Hij wilde eerst de kwaal blootleggen, namelijk hun onkunde, hun ongeloof in een gekruisigde Christus, die een opgestane Christus geworden is. Om hen vervolgens als de grote heelmeester te gaan genezen. Waarmee? Met het woord dat van hen getuigt. En daarom hield hij zich eerst verborgen. En liet hij die twee tobbers helemaal uitspreken. En echt gemeente, zo werkt de Heere nog. Als een zondaar echt niets meer te zeggen heeft, als je als een nietsbezittende zondaar, als een arme zondaar zonder Christus aan de grond gekomen is, dan is het de tijd dat Jezus gaat spreken. Zo deed hij het ook bij de Emmausgangers. En waar ging hij toen van spreken? Van het heilige moeten. Moest de Christus niet al zo lijden en zo tot heerlijkheid ingaan? Hij gaat de schriften openen en hij gaat getuigen van dat goddelijke moeten wat van eeuwigheid al besloten was. Om zo de weg te banen voor deze twee bedroefde mensen, dat het Pasen gaat worden in hun leven. Hij moest lijden om alzo in de heerlijkheid te kunnen ingaan. Hij gaat het woord openen om door dat woord nader onderwijs te geven over de rijkdom van Pasen. O Emmausgangers, wat is dat onderwijs dichtbij? Wat is de persoon zo nabij, die zichzelf zal verklaren door het woord en vanuit het woord? Wat is die gezegende persoon dichtbij, die nou de zaligheid gaat toepassen in jullie harten, wat hij verworven is, heeft aan het kruis van Golgotha. O, wat wonderlijk is het in deze geschiedenis. Hij is zo dichtbij en toch nog zo onbekend als hun hele hart uitstorten voor deze vreemdeling. En toch, daar kennen al Gods kinderen bij tijden wat van. Zo handelt de Heer Jezus zo dikwijls in de leidingen en de wegen die hij gaat met degenen die zalig worden. Want er kunnen na tijden van licht weer tijden van duisternis komen. Er kunnen na tijden van blijdschap weer tijden van verdriet komen. Er kunnen na tijden van innige gemeenschap weer tijden van gemis komen. En dan is het zijn wijsheid wat Gods kinderen niet altijd direct verstaan, maar dan is het zijn wijsheid om zijn kinderen wel eens een poosje in zulke omstandigheden te laten. Want juist dan komen twee dingen zo helder aan het licht. Het eerste is dit, dat Gods kinderen juist dan ontdekken wie ze zijn en blijven in zichzelf. Arme zondaren, die elke keer weer schuldig staan tegenover de wet en het evangelie. Maar ook dit, die er ook elke keer weer achter komen hoe weinig ze nog weten. Hoe onkundig ze soms zo nog zijn. En dat ze elke keer weer onderwezen moeten worden door hem. En in de tweede plaats worden juist in tijden van gemis weer zo duidelijk en steeds duidelijker, juist dan, zonder Jezus kan ik niet. En weet je wat nou zo wonderlijk is in zulke omstandigheden? Dat als hij zich verborgen houdt en je hem soms voor je waarneming niet ziet en niet ervaart, dat er toch zo'n invloed van hem uit kan gaan. Versta je dat? Herken je dat? Dat je soms in de binnenkamer je hart mag uitstorten, terwijl je hem niet ziet. Dat je soms onder de prediking van het evangelie bent, terwijl je hem niet bespeurt. En dat er toch een trekking is. Een hartelijk verlangen naar hem. En dat u hem toch mist, toch niet ziet. Dan lijkt hij soms zo ver weg, maar hij is zo nabij. En verklaren kun je het niet, maar je merkt er wel iets van. Hij is nabij, terwijl feitelijk de nood waarin je op dat moment verkeert nog niet is opgelost. En diep in je ziel gebeurt er iets wat David onder woorden brengt in Psalm 138. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord en gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Zo lag het bij die Emmausgangers. Weet u bij wie dat ook zo lag? Bij die bruid uit het Hooglied. Met name in het derde hoofdstuk. Wij komen daar die bruid tegen in haar Christus gemis. Luister maar. En misschien vertolkt het wel je hart. Ik zocht hem des nachts op mijn leger. Hem die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de stad omgaan, in de wijken, in de straten. Ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem. Ik bleef hem zoeken, maar ik vond hem niet. Zo kan het zijn, hè? Toch? Maar luister eens, zo zal het niet blijven. Want Christus heeft zo'n rijke belofte gegeven. En het staat in de schriften. Voorwaar, zeg ik u. Dat gij zult schreien en klaaglijk wenen. En de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Het gaat Pasen worden. Ook voor die Emmausgangers. Ook voor die uitziende zielen in ons midden. Die er vanmorgen misschien niet bij konden. Die er misschien vanmiddag nog niet bij kunnen komen. Maar wie weet, komt hij morgenochtend door de prediking van het woord. Opdat het net als met de Emmausgangers, net als met die bruid uit het Hooglied, morgen waar mag worden. Toen ik een weinigje van hen gegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had, in het binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Daar gaat het heen met de Emmausgangers. Straks zullen ze hem ontdekken die hun ziel lief heeft. En straks zullen ze terugkeren naar hun geestelijke vrienden en vriendinnen in de stad Jeruzalem. En zullen het samen met hen gaan uitjubelen. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon en van ons. En misschien mag het morgen zo worden. Ook van mij gezien. Amen. Heere, zo wilt u deze middag onderwijs geven hoe u wil handelen met mensen. Om plaats te maken voor die rijke paaszegen en paastroost. Het kan soms zo verward liggen, Heere. Er kunnen soms zoveel raadsels in het hart zijn. Dat waren het bij de Emmausgangers ook. Maar u bent het geweest die het ging verklaren en de raadsels ging oplossen. En vanmiddag hebben we het eerste gedeelte mogen horen. En als u het geeft, morgen het vervolg. En wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? U geeft zoveel, Heere, op en onder de kansel. We mogen zoveel van u ontvangen op deze feestdagen. Laat het dan morgen weer een feestdag mogen zijn, om in uw huis te mogen zijn, aan uw voeten te mogen zitten, en dat het mag zijn, was ons hart niet brandende in ons, als hij op de weg van hem sprak. Laat het zo mogen zijn, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 30 en daarvan het derde vers. Psalm zingt, Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.